Goedendag broeders en zusters, het is fijn om op deze manier elkaar min of meer te kunnen ontmoeten. Vandaag heb ik een preek en het thema is: ben jij een mafkees of niet? En het subthema is: de dagen van Noach. Misschien heb je wel eens meegemaakt dat iemand de wat te grote verwachtingen over de wederkomst van Jezus Christus enigszins tempert, waarop de volgende reactie komt: maar het zal zijn zoals in de dagen van Noach, met het vingertje erbij natuurlijk. En dan wordt er gezegd dat dat in de Bijbel staat. En inderdaad, het staat in de Bijbel. Maar hoe waren de dagen van Noach? En vaak wordt er dan een soort eenvormig beeld geschetst van dingen gingen gewoon door zoals ze altijd doorgingen. In ieder geval weten we dat als er wordt gezegd: maar het zal zijn zoals in de dagen van Noach, dat het gaat over de wederkomst van Jezus Christus. En dit is dan de vijfde preek in een serie over de wederkomst, het eind van de tijden. De eerste heb ik het gehad over Gods Koninkrijk, dat het een rijk van liefde is. Dat startte toen Jezus Christus in deze wereld kwam en ten volle zichtbaar wordt als hij weerkomt. De tweede keer heb ik het gehad over het feit dat aan het einde van de tijd de open toegang tot God centraal staat. De derde was: wees standvastig onder druk, wij overwinnen door het bloed van het lam en ons getuigenis. En de vierde was: God werkt zijn doel uit en zal dat blijven doen tot het einde toe. En nu is de vraag: ben jij een mafkees of niet? Jezus heeft het over het moment dat hij zal weerkomen. En dan zegt hij het volgende in Matteüs 24, vers 36 tot en met 42. Matteüs 24, vanaf vers 36. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen totdat die kwam en ook en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Niemand weet wanneer Jezus komt. En vrij recent, heeft een predikant van een Nederlandse megakerk herhaald dat hij de wederkomst van Jezus Christus binnen een bepaalde periode ziet gebeuren. Hij heeft dat destijds in 2007 gezegd, toen zei hij 25 jaar. En nu zegt hij 12 jaar, dus zeg maar in 2032. We hebben nog 12 jaar te gaan volgens hem. Wat mij dan verwondert is dat iemand waarvan eigenlijk gedacht wordt dat hij aan goede exegese doet, tot deze conclusie komt, dit soort voorspellingen doet, die alleen maar opgewonden verwachtingen produceert. En het wat mij dan nog meer verwondert is dat schijnbaar vanuit de christelijke leiders in ons land, zeg maar, de belangrijke mensen, laat het zo noemen, er eigenlijk geen reactie komt. Ik zie wel op internet dat er allerlei mensen reageren op Facebook posts en zo, maar ik mis een stem vanuit de leiders, christelijke leiders in Nederland. Jezus Christus zegt heel stellig dat de onzekerheid van de kennis wanneer dit plaatsvindt absoluut is. De komst van Jezus Christus is niet bekend. Maar, wordt er dan gezegd, er staat nog uur, nog moment. Nog dag, nog uur of moment. Dus wordt er dan vaak geredeneerd, de week zou wel kunnen, maar in ieder geval de maand, die zouden moeten weten. En dan denk ik, tja, is dat nou zo bedoeld dan? Iedereen weet dat dag, uur of moment slaat op een bepaald punt in de geschiedenis van de wereld voor de komst van Jezus Christus. Een punt in de tijd dat dus niet bekend is. Het gaat hier niet over welke tijdsperiode wel bekend is. Als Jezus Christus zegt dat hij het niet weet, moeten wij dat ter harte nemen. En dan niet doen alsof wij het wel zouden weten. Het mooie van zijn niet weten is dat hij in zijn menselijke natuur niet wilde weten wat hij in zijn goddelijke natuur wel bewust was. Dit is een onderdeel van de zelfovergave en zelfbeperking zoals Paulus in Filippus 2 vers 6 en 7 zegt. Daar staat, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Wij weten niet wanneer Jezus terugkomt en moeten niet wijzer willen zijn dan hij zelf is. Wat we wel weten is hoe de wereld dan zal functioneren. Want het zal zijn zoals in de dagen van Noach, wanneer de mensenzoon komt. Hoe was dat? Mensen zullen eten en drinken en relaties aangaan. En dan denk je van, nou daar is toch niks mis mee. Het punt is dat ze er alleen maar mee bezig zijn. Maar er staat ook nog eens van hoe men ermee bezig is. Want vanuit het Grieks kan je eten vertalen met gulzig eten als een dier, vraatzuchtig zijn. Dat eten en drinken zou je misschien beter kunnen vertalen met vreten en zuipen. En daarbij is de vorm waarin het geschreven is niet iets eenmaligs. Het is een doorgaand iets, het is een patroon, een levenspatroon. De indruk ontstaat dat de mensen er gewoon lekker op losleven. Maar er is meer aan de hand met die tijd. In Matteüs 24 gaat het eigenlijk over een tijd van enorme verschrikkingen, staat er. En van vers 4 tot en met vers 29 gaat het over valse messiassen, oorlogen en oorlogsdreiging. En dan staat er in Matteüs 24 vers 7 het volgende. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Het volk, in het Grieks staat er etnos, waar wij etnisch van hebben. Het kan inderdaad volk betekenen, maar het kan ook ras betekenen. Nou, en vrij recent zien we rassenonlusten. En aan één kant is het begrijpelijk er is, maar waar de Bijbel leert dat er Jood nog Griek is, dus dat er geen onderscheid is in rassen, in de gemeente van Jezus Christus niet, in het koninkrijk van Christus niet, daar is het wereldsdenken er een van onderlinge strijd. En het is inmiddels alweer een paar weken geleden dat George Floyd overleed. Hij werd opgepakt door de politie en wat bleek, hij had met een vals $20 biljet willen betalen. En of hij dat nou zelf wist of niet, dat is mij niet bekend geworden. Maar het winkelpersoneel had gebeld, de politie was gekomen, hij heeft hem aangehouden. En terwijl hij op de grond lag en een knieklem had, riep hij, I can't breathe, ik kan geen adem halen. En het is helaas niet de eerste keer dat iemand met een andere kleur huid zo hard wordt aangepakt. En je schaamt je ervoor, en als je blank bent, hoewel je er zelf niks aan kan doen. Maar wat we nou ook zien ontstaan, is dat, gisteren hoorde ik dat op het nieuws, dat in Engeland hooligans de demonstraties die er zijn rond dit gebeuren tegen racisme, dat hooligans nu ook demonstraties gaan houden. Ongeoorloofd. En dat er confrontaties zijn tussen mensen dus van rassen. In ieder geval waar het onderdeel is rassenhaat. En dan denk ik van ja, waar gaan we met z'n allen naartoe? Natuurlijk moeten we ons uitspreken voor de eenheid die we hebben als mensen onderling. Van welke kleur, welke ras dan ook. Ook ik ben daarvoor. Maar de andere kant is van wat gaan we nu met elkaar losroepen? En daar heb ik wel mijn vragen over. Een onderlinge strijd. Etnisch geweld. Er wordt ook gesproken over hongersnoden en aardbevingen. Jezus zegt, dit is het begin van de weeën. Dan zal er een wereldwijde vervolging van echte christenen komen. Je zal, als je gelooft in Jezus Christus, gehaat worden. De gelovige is dan de sociale outcast. In de krant, het Nederlands Dagblad van afgelopen vrijdag, ging het in een artikel met dikke chocoladeletters over homogenezing gaat onder naam van bevrijdingspastoraat. Nou, daar wil ik het eigenlijk niet zo over hebben, maar wat er aan het rollen is geraakt. Er is een schatting dat op basis van enquêtes en gesprekken, waarin dan dezelfde namen worden genoemd, veelal dezelfde gemeenschappen zijn genoemd. En in dit artikel gaat het over de kerk. Ik heb begrepen dat het ook over de islam gaat, de moskeeën en zo, maar hier gaat het over de kerk. En dan op een gegeven moment, en dat wil ik even voor jullie lezen. Het kabinet komt pas met een reactie op het onderzoek, als ook het tweede deel, met aanbevelingen en maatregelen, deze zomer klaar is. Wel is het Humanistisch Verbond, let wel, het Humanistisch Verbond, in opdracht van het kabinet al enige tijd bezig met het opstellen van een gedragscode, waarin moet komen te staan wat de grenzen zijn van, tussen haakjes, pastorale zorg voor mensen die worstelen met hun geaardheid. Dat ziet het kabinet vooralsnog als een vrijwillig richtsnoer, aldus minister De Jonge. Tegelijkertijd kan het niet onderschrijven van een gedragscode voor de rechter, bijvoorbeeld in een civiele schadevergoedingszaak, wel een indicatie opleveren dat niet is gehandeld zoals in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Dus het Humanistisch Verbond stelt een gedragscode voor de kerken op. Dat is ongeveer hetzelfde zeggen als Ajax die het beleid van Feyenoord gaat bepalen. Ze spelen in dezelfde competitie, ze willen allebei kampioen worden, maar Ajax gaat nu bepalen hoe Feyenoord zijn beleid moet voeren. En misschien van nog een paar clubs en dan zal Ajax ja, eigenlijk altijd wel kampioen worden, toch? En niet dat ik daar wat op tegen heb, maar wat hier gebeurt is eigenlijk dat de staat zich gaat bemoeien met de kerk. Terwijl we een scheiding van staat en kerk hebben in dit land. En dan staat er dat het vooralsnog een richtsnoer is. Dus het is nog geen wet. Maar tegelijkertijd kan het niet onderschrijven bij de rechter gelden voor zijn uitspraak. Want je hebt je niet gedragen als kerk zoals in het maatschappelijk verkeer gewoon is. Dus wij moeten als de maatschappij gaan functioneren, willen we er goed van afkomen. Beste mensen, het is wonderlijk voor mij dat dit gebeurt. Dat Hugo de Jonge, de zoon van een dominee uit het CDA, dit in gang heeft gezet. En wat betekent dat voor ons? Ik heb in deze serie, in de eerste preek volgens mij, in januari was dat, dacht ik, het gehad over het feit dat ik op internet, via Facebook, in contact kwam met christenen die aan het discussiëren waren over homoseksualiteit en rechtsgang en weet ik wat allemaal. Ik heb toen gezegd van nou dat ik binnen 5 jaar de eerste rechtszaken verwachtte. Het gaat allemaal veel sneller dan ik dacht. Ik zie dit aankomen. En ik maak me zorgen over onze maatschappij. Niet zozeer over de ware kerk van Jezus Christus, maar onze maatschappij. Velen zullen hun geloof verliezen, staat er in Matteüs 24. Men zal ten val komen, staat er, maar dat betekent je geloof verliezen. En ze zullen elkaar haten en verraden. Dat betekent dus dat in de kerk dat ook plaatsvindt. Dat haten en elkaar verraden. We zien dit eigenlijk al in ontwikkeling, of gebeuren eigenlijk, in Duitsland. Voor het gerecht komen vanwege de homoseksuele praxis. De Duitse predikant Olaf Latzel, daarover staat het volgende. De overkoepelende Bremer evangelische kerke nam publiekelijk afstand van zijn uitspraken en inmiddels is ook bekend geworden dat de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst een onderzoek in heeft gesteld naar de uitspraken van deze predikant. En deze Bremer evangelische kerk is een afzettingsprocedure begonnen tegen haar predikant. Zijn raad staat achter hem, zijn kerkenraad. Maar hij heeft op een gegeven moment, en dan ging het over homoseksualiteit, de mensen verbrecher genoemd, misdadigers. Maar waar hij op doelde was dat mensen uit deze groep zijn auto hebben bekrast, de kerk, zijn kerk hebben beklad. Ik geloof dat er zelfs stenen zijn gegooid. Hij is bedreigd op internet. En deze mensen noemt hij verbrekker, misdadigers. Niet homoseksuelen op zich, maar wat ze doen. Maar het wordt een hele andere kant op getrokken. En zelfs zijn eigen kerkorganisatie klaagt hem als het ware aan. Er zullen ook valse profeten komen, staat er in Matteüs 24. En dan gaat het bijvoorbeeld over het weten van de wederkomst van Jezus Christus, denk ik dan. De wetteloosheid zal toenemen, waardoor de liefde zal bekoelen. Het is allemaal wat Jezus zegt. En hoe worden de dagen van Noach nog meer omschreven in de Bijbel? In Genesis staat er dat de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht was. En als Petrus schrijft over een valse leer, dat christenen die ontkennen dat Jezus de van God gezonde Messias is, en dat gebeurt nu ook, de hovenier die onze tuin heeft gedaan, die zit ook in de kerk, en die vertelde dat hij niet gelooft dat Jezus zoon van God is of zo, of dat hij is opgestaan en zo. En toen ik zei van nou, maar Paulus die schrijft toch ook van dat als wij dat niet geloven, dat ons geloof dan nergens op slaat. Ja, dat was wel zo, maar ja, dat moest ik dan wat anders zien en zo. En toen vroeg ik van, maar hoe vind je predikanten dan? Ja, die is het met mij eens. Christenen, die ontkennen dat Jezus de van God gezonde Messias is. En dan staat er in 2 Petrus 2 vers 5 het volgende. Evenmin heeft hij, God, de wereld uit de voortijd gespaard. Alleen Noach, de heroud van de rechtvaardigheid, liet hij met 7 anderen in leven. Toen hij de watervloed over de wereld, die wereld vol zondaars liet komen. Wereld vol zondaars. Ja. Beste mensen, ik denk dat in ieder geval wij hier in het Westen redelijk die kant op gaan. Men stoort zich aan God nog gebod. Noach wordt in dit gedeelte, wordt hij heroud van de rechtvaardigheid genoemd. En in de oude vertaling is het prediker der gerechtigheid. Dus Noach, een heroud die roept luid uit, hè, het is best een goede vertaling. Noach predikte luid uit wat Gods plan was. En had er een geweldige show bij, de bouw van een ark. Maar men stoort zich aan God nog gebod. En dat is het eind, het beeld van de eindtijd waar Jezus over spreekt. En mooier kan ik het niet maken, ik kan het niet leuker maken. Als ik de Bijbel volg, dan zien we dit. Maar Jezus zegt wel, hè, want je zou kunnen denken van, nou, beste mensen, dit, ik zie hier tegenop, ik vind het verschrikkelijk. En misschien hebben sommigen al de computer uitgezet van, dit is niet leuk. En ik vind het ook niet leuk. Maar Jezus zegt wel het volgende in Matteüs 28 vers 20. Houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En dat is onze zekerheid. Dat is waar wij op mogen vertrouwen. Jezus is bij ons. En wat mensen ook doen, wat mensen ook zeggen. Hij is bij ons en dat is het beste deel. En dan kan het moeilijk zijn. En misschien heb je het soms nu al moeilijk. Maar Jezus is bij ons. In Matteüs 24 noemt Jezus deze periode verschrikkingen. Daarna zullen de zon en de maan verduisterd worden. En dan staat er in Matteüs 24 vers 31 het volgende. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bezuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Dit gaat over de opname van de gemeente. De opname van de gemeente komt eraan. Er staat in Matteüs 24 vers 40 en 41. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn. Van wie de een zal worden meegenomen en de andere achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien. Zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Jezus geeft twee voorbeelden van het plotselinge van deze gebeurtenis. En het effect in het leven van deze mensen. Dus geloven wij, dan zullen wij in één moment weggevoerd worden. Maar de mensen die achterblijven, zullen in één moment iemand missen. Je bent samen aan het werk en opeens is je collega weg. Of je bent samen, ben je ergens aan het wandelen op het veld of in de bos of weet ik wat. En opeens is je vriend weg. Kan zomaar gebeuren. In Johannes 14, vers 3, zegt Jezus het volgende. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Dat is waar we naar uitzien. Zijn waar Jezus is. En Paulus zegt het volgende in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd. En dan gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. We zullen altijd bij hem zijn. En Paulus zegt achteraan, vandaar moet je elkaar mee troosten. De mensheid zal in twee groepen verdeeld worden. Degene die uitzien naar Jezus' wederkomst en degene die dat niet doen. Degene die geloven in de belofte van Jezus Christus en degene die dat afwijzen. Na de opname van de gemeente staat er nog heel wat te gebeuren in deze wereld, maar daar wil ik het verder niet over hebben. In vers 42 staat, wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag de Heer komt. Wees waakzaam. Het zal plotseling zijn. De uiteindelijke scheiding zal voltooid worden. De Heer zal komen als een dief in de nacht. Wees dus waakzaam. En vanuit het Grieks kun je dat vertalen met wakker houden, uitzien naar de wacht houden. Wees waakzaam. Wees wakker. Ben jij een mafkees of niet? Ben je waakzaam als het aankomt op de tekenen van de tijd? De gelovigen, zij die geloven in de belofte van Jezus, die de opname zullen meemaken, zullen veilig zijn. Jezus zegt in het Johannes-evangelie dat er veel kamers zijn in het huis van zijn vader. En dat moet ons geruststellen. Er is ruimte voor ons, er is plek voor ons bij God. Als hij ons haalt, dan is er plek voor ons. Beste mensen, niemand weet wanneer Jezus komt. En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Men zal vreten en zuipen, men zal valse messiassen zien, oorlog en oorlogsdreiging zal er zijn, er zal etnisch geweld zijn, er zal hongersnoden en aardbevingen zijn. Het zal allemaal toenemen. Het zijn weeën van de komst van Christus. Er zal een wereldwijde vervolging van christenen komen. En de gelovigen zal een sociale uitkast worden. Velen zullen hun geloof verliezen. En ze zullen elkaar haten en verraden. Er zullen valse profeten komen. Wetteloosheid zal toenemen. De liefde zal daardoor bekoelen. En men stoort zich aan God nog gebod. Maar de opname van de gemeente komt eraan. En het zal plotseling zijn. Dus zie uit naar Jezus' komst. Dat is het laatste wat ik aan jullie mee wil geven. Zie uit naar Jezus' komst. Hou je daaraan vast. En weet, Jezus is met je. Al de dagen tot aan het eind. Amen. Ik wil met jullie bidden. Vader God, ik wil u danken voor uw woord. Heer Jezus, ik wil u danken dat u zo duidelijk bent geweest, Heer, in het omschrijven van welke tijd we tegemoet gaan. En Heer, we zien allerlei dingen op dit moment ontwikkelen in onze maatschappij. In ons land. In de landen om ons heen. In de westerse wereld en ook wereldwijd. En Heer, ik wil u bidden, Heer, dat wij niet zozeer onder de indruk zijn van wat er gebeurt, maar dat we onder de indruk zijn van uw liefde voor ons. Voor uw nabijheid, Heer. En dat u degene bent die ons leidt en draagt door alles heen. Ook al zijn dingen soms heel moeilijk. Ik wil u danken, Heer, dat we mogen weten dat u in alles voor ons zorgt. Ook al begrijpen we soms dingen niet en zien we tegen dingen op. U bent degene die ons vasthoudt. En Heer Jezus, we zien uit naar uw komst. Kom spoedig, Heer. Wij verwachten u. Amen.